En dat is goed om te belijden met elkaar, hem te eren voor alles wat hij geeft. Hebben jullie een goede kerst gehad? Vrede op aarde was iets wat me eigenlijk triggerde een paar weken geleden toen ik erover nadacht. Vrede op aarde in de mens een welbehagen. Het woordje welbehagen is eigenlijk best een mooi woordje in het Grieks. Betekent eigenlijk iets wat vreugde brengt, iets wat blijdschap geeft, dat welgenoegen geeft. Dus vrede op aarde geeft vreugde en geeft blijdschap. Vrede op aarde, dat heb ik boven mijn preek gezet. Ik ben misschien een paar dagen te laat, denk je dan. Maar vrede is essentieel voor ons leven. Als je de brieven leest in het Nieuwe Testament, dan worden alle brieven, behalve de brief van Jacobus en de brief van de Hebreeën, worden begonnen met die tekst. Genade en vrede is er voor jullie. Genade en vrede zijn essentieel in ons leven. Genade hebben we heel veel over gesproken de afgelopen jaren. Genade maakt dat je in Christus kan staan, dat je positie vaststaat in Christus. Maar vrede is nodig voor je wandel met God. Je wandel in deze aarde. Natuurlijk heb je er ook genade bij nodig, maar genade zet je veel meer in die veilige positie bij God, terwijl vrede je ondersteunt in dit leven. Vrede mag eigenlijk je gids zijn. Vrede is degene die jou mag leiden. We hebben gezongen net in ons allereerste liedje, U bent heilig, U bent mijn vredevorst en ik leef alleen voor U. En we zingen die liederen heel makkelijk, maar ik wil vandaag even met je stilstaan bij dat woord vrede. Want vrede is super belangrijk in onze omstandigheden. Of vrede regeert, of onrust. Het is één van de twee. Prediker zegt het nog veel scherper. Er is een tijd van lachen en een tijd van verdriet. Een tijd om lief te hebben, een tijd om te haten. En dan zegt hij op een gegeven moment, er is een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Die twee worden tegenover elkaar gezet. Dus of oorlog of vrede. En degene die bij Kerst op straat waren, daar heb ik er heel kort iets over gedeeld. Het is of oorlog in je leven, of er is vrede in je leven. Nou, dat is best wel confronterend. Als je geleid wordt door de vredevorst, dan is het ook Gods verlangen dat er ook vrede in je leven is. Vrede als vast fundament in je wandel hier op aarde. Vrede die ervoor zorgt dat je kan ademen. Vrede die maakt dat je altijd gelukkig bent. Ik vind het zo mooi in de aankondiging van de Heer Jezus. Kun je lezen in de lofzang van Zacharias. En dan gaan we even opzoeken in Lucas 1, vers 76. Ja, zoveel versen heeft Lucas 1. Vers 76, volgens mij is het langste hoofdstuk van de Bijbel op Psalm 119 na dan. Lucas 1, vers 76. En jij kind, je zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken, om zijn volk kennis van zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden, door de innige gevoelens van de barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, om onze voeten te richten op de weg van de vrede. De boodschap van Johannes de Doper is: zie naar Jezus Christus, want Hij is degene die jou uit jouw duisternis en schaduw van de dood leidt op de weg van de vrede. Dat staat weer zo tegenover elkaar. Wegen van schaduw en duisternis van de dood, moeilijke omstandigheden in je leven en de weg van de vrede. Wie kent de weg van de vrede? Ja, dat is best een wonder als je die weg mag kennen hoor. Weet je wanneer je die weg pas kan leren kennen? Als degene uit de hoge naar jou heeft omgezien en jou gebracht heeft van die andere plaats van schaduw, van dood en duisternis en jou op zijn weg heeft gezet. Zijn weg van vrede. En dan ga je ineens ervaren in je leven, daar waar er misschien heel veel tumult is om je heen of probleem of zorg in je eigen leven, misschien worstel je met ziekte of wat dan ook. Dat er ineens iets in jouw leven komt wat regeert boven die omstandigheid en de Bijbel noemt dat vrede. Het Hebreeuwse woordje voor vrede kennen jullie allemaal wel. Als je in Israël op straat iemand tegenkomt, dan zeg je shalom broeder, shalom zuster. Shalom is een geweldig mooi woord. Het betekent eigenlijk veel meer dan vrede. Volheid, voorspoed. Nog wel een paar van dat soort prachtige woorden. Volledigheid. Vrede. Dat wens ik je toe. Paulus bidt dat ons toe. Als hij zijn brieven opent. En ook de andere schrijvers in het Nieuwe Testament. Genade en vrede bid ik jou toe. Vrede is noodzakelijk om herstel te vinden. Daar gaan we het later nog even over hebben. Nou, hoe wordt vrede ons deel? Romeinen 5 vers 1. En telkens als ik dit vers lees, dan moet ik denken aan Joke. Dat was voor jou openbaring 2 jaar geleden op de Bijbelschool. En elke keer, ja, je was je zo vol van dat ik er nu elke keer ook vol van word. Romeinen 5 vers 1 is zo'n prachtig vers. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Vrede gevonden bij God. Wij, gerechtvaardigd door geloof, hebben geen oorlog meer met God. Wij hebben vrede met God. Gerechtvaardigd door geloof. En het is belangrijk dat je dan eens ingezien dat genade essentieel is in dit verhaal. Gerechtvaardigd worden kan alleen maar als er gerechtigheid is. Want God is recht en rechtvaardig. Wij hebben de gerechtigheid Gods ontvangen. Dat is Jezus Christus. Dat is een geschenk van genade en daarom ben je rechtvaardig verklaard. Gerechtvaardigd. Door het geloof. Je hebt er niets voor gedaan. Je bent het gaan vertrouwen. Je bent erachter gekomen. Ik heb de Heer Jezus nodig. Je hebt dat ontvangen. Dat is je geloofsdaad geweest. Je hebt je daarvoor gebogen. Je hebt dat omarmd en gezegd, dank u wel voor uw gerechtigheid. Want door uw gerechtigheid word ik rechtvaardig. Daarom ben ik gerechtvaardigd voor God. Ik sta recht voor God, omdat iemand anders mijn recht heeft bekostigd. Jezus Christus. En de daad van die gerechtigheid, wat is dat nou? Dat is vrede met God. Weet je dat vrede met God super belangrijk is? Dat je daar diep van bewust bent, ik heb vrede met God. Dat is echt belangrijk. Wij hebben vrede met God. Dat is niet iets waar je voor moet werken, wat je nog moet experimenteren of zo. Nee, we hebben vrede met God. Wie heeft tevreden met God? Dat is zo belangrijk. Ik heb vrede met God. Rusland die heeft van de week een raket gelanceerd of geopenbaar gemaakt. Supersonische raket, de eerste op deze wereld. Die brengen ze heel hoog in de boven de dampkring. En dan laten ze met zo'n snelheid naar beneden gaan dat die nooit meer uit de lucht te halen is. En 100 miljoen doden als die op de aarde komt, hebben ze nu een beetje berekend. Dat doen die grootmachten om elkaar een beetje bang te maken. Maar wij hebben vrede met God. Weet je dat heel veel mensen die dit nieuws lezen van slag zijn? Want de veiligheid van Europa is ook hierdoor in gevaar gebracht. Vredesakkoord, het wapenoverleg tussen Amerika en Rusland is overboord geknikkerd. We moeten grotere wapens, dus laten we dat ding maar overboord gooien, want ook China en Iran en nog een paar van dat soort landen hebben tegenwoordig ook een hoop technologie. Dus iedereen probeert de grootste wapens te maken. Maar wij hebben vrede met God. Als ik zoiets lees, denk ik, wat een arme mensen zeg. Zijn ze ontzettend arm. Want ze willen hun eigen vrede, tussen aanhalingstekens, wat die vrede dan ook mag voorstellen, beschermen door een enorme raket te maken. Want dat geeft dan een soort veiligheid. Weet je wat de vrede van God bewerkt? Staat in Jesaja 32. Zo'n prachtig vers. Ik lees het wel even aan je voor. Staat het in Jesaja 32? Oh, dan moet ik wel goed lezen natuurlijk. 32 vers 17. Ik heb het eigenlijk net al gezegd, want dit is precies wat staat in Romeinen 5 vers 1. De vrucht van gerechtigheid zal vrede zijn. En de uitwerking van gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid. De vrucht van gerechtigheid, dat offer van Jezus Christus, zal vrede zijn. Misschien word je ontrust als je zo'n boodschap hoort van het nieuws, dat je denkt van poeh, oorlogen, ellende. Of als we net het bericht van Marieke krijgen. Weet je wat Marieke en Chantien, iedereen daar nu het meest nodig hebben in die situatie? De vrede van God. Dat is het allerbelangrijkste wat je ze eigenlijk nu toe kan bidden, is de vrede van God. Ik merk het ook in mijn stille tijd als ik bid. Voor mensen bid ik eigenlijk automatisch heel vaak, geef hen uw vrede. Kom met uw vrede. Want als er vrede is, dan is er rust. Wat staat er hier? Rust en veiligheid tot in eeuwigheid. Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede. In veilige woningen, in orde van zorgeloze rust. Als er moeilijke omstandigheden in je leven zijn, dan is het eigenlijk het allerbelangrijkste wat je nodig hebt, Gods vrede. Zijn shalom. Ik kan ademen. Of als er een uitdaging voor je staat, als je zo meteen naar Engeland gaat, is het belangrijkste wat je mee kan nemen is vrede. Als je vrede hebt, nou wat kan je dan nog gebeuren? Genade nogmaals heeft veel meer te maken over je positie die je hebt in Christus, wie je mag zijn, gerechtvaardigd. Maar de vrede is eigenlijk dat aspect van God waar je in mag wandelen. In zijn wezen van vrede. Ik bid heel vaak voor zijn vrede. Met de conferentie van Henk Bruggeman werd ik ziek. En ik ben dan een oplosser, dus ik ging heel snel mezelf weer beter maken. Ik kreeg een beetje hulp van de buurman. En 2 dagen later dacht ik, zo, dat gaat weer. En ik weer zorgen, want Cindy zat natuurlijk in Roemenië die week. Maar het ging eigenlijk nog niet helemaal, maar ik denk, dat komt wel goed, joh. Eventjes extra vitamintjes, even zelf alles regelen. Maar dat ging eigenlijk helemaal niet goed. Dus een maand later was ik nog steeds beroerd. Last van mijn maag, last van mijn darmen. Ik sliep niet goed. En dan komt er onrust in je leven. En dan ga je op internet zoeken, dan ga je naar de dokter toe. Natuurlijk bid je, Heer, genees me. Dat is eigenlijk een raar gebed, ben ik achtergekomen. Dan moet ik niet als eerste bidden. Het eerste wat ik moet bidden is, Heer, geef me uw vrede. En toen 2 weken geleden was ik met 2 vrienden van mij in de Ardennen. Toen zei er 1 tegen mij, mag vader je beter maken? Het was alsof ik wakker werd. Ga je het zelf doen of mag God het doen? Kom eens in de vrede, is eigenlijk wat hij zegt. Weet je wat zo apart is? Op dat moment kwam ik een soort tot de openbaring. Oh ja. Vader wil het doen. Weet je dat vader alles wil doen in jouw leven? Niet een beetje alles. Zo moet ik een tekst aanhalen uit de Bijbel om dat te bevestigen. Dat het niet mijn eigen praat is. Maar vader wil alles doen in ons leven. En dat begint met zijn vrede. Vrede maakt dat je kan accepteren de situatie waar je in bent. Alleen met vrede kun je dat accepteren. Anders niet. Daarom is vrede zo belangrijk. Het is 2019, nog 2 dagjes en dan gaan we naar 2020. En je zit misschien in een omstandigheid en denk je, wat moet ik daar volgend jaar weer mee? En zie je misschien wel op tegen 2020. Maar als vrede jouw hand vast heeft, dan kan je echt uit gaan zien naar 2009, naar 2020. Gideon, die noemt de Heere mijn vrede, als die geroepen wordt. Hij zegt, ik ga nu sterven, ik heb een engel gezien. En dan spreekt de Heere, vrede zij met jou. En dan zegt Gideon, de Heere is mijn vrede. Weet je dat eigenlijk de hand was waaraan Gideon alles ging doen vanuit die vrede? Natuurlijk was hij nog wel eens een keertje onzeker. Maar hij had die hand van de vrede vastgepakt. En ik geloof dat het essentieel is. Er is nog een vrouw in de Bijbel. 1 Samuel 1. Jullie kennen haar wel. Ze heet Hanna. Wie kent haar niet? Anders moet ik het hele verhaal gaan lezen. Jij kent het verhaal van Hanna en Samuel toch ook wel? Echt niet? Wel een beetje. Je weet toch al dat Samuel werd geboren? Ja, dat heeft papa toch wel verteld. Febe toch. Ik denk dat je het herkent hoor, als ik het vertel. Maar wat zo mooi is aan dit verhaal, is wat de uitwerking van vrede is. Hanna kon geen kinderen krijgen. Hanna ging elk jaar mee met Elkana, haar man, naar Silo om te bidden. Ze at niet van het offer, want ze was verdrietig en bedroefd. En dan komt er een moment dat ze opnieuw daar bij de Heere. Haar gebed uitstort. Vers 12. 1 Samuel 1, vers 12. En het gebeurde toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heere, dat Eli op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart. Alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord. En daarom hield Eli haar voor dronken. Dat was de priester. En Eli zei tegen haar, hoe lang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe van uw wijn. Maar Hanna antwoordde en zei, nee mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heer. Hou uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelvuldigheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. Toen antwoordde Eli en zei, ga in vrede, ga in shalom. En de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Zij zei, laat uw dienares genade vinden in uw ogen. En vervolgens ging de vrouw haars weegs, ze at weer. En haar gezicht stond niet meer als voorheen. Ze stonden 's morgens vroeg op, bogen zich neer voor het aangezicht van de Heer en keerde terug. En zij kwamen aan bij het huis in Ramen. Elkana kwam bij zijn vrouw, Hanna. En de Heere dacht aan haar. Dit is een prachtige, ik vind het een prachtig verhaal. Op het moment dat die drie woorden er zijn van Eli, ga heen in vrede, ga in vrede, dan verandert er iets in het hart van Hanna. Weet je, als vrede jou gaat geleiden, als vrede jou aan de hand neemt, verandert er iets in je hart. Dat is echt zo. Op dat moment was Hanna nog niet zwanger. Op dat moment had ze Samuel nog niet in haar handen. Maar er gebeurt iets van binnen bij haar, als de vrede van God haar leven aanraakt. En daarom is het zo belangrijk om als gelovigen, als kinderen van God, in de vrede van God te zijn. Als je ziek wordt, of als er een andere omstandigheid in je leven komt, of als je het bent, of er is een moeilijke omstandigheid in je leven, zoek dan vrede bij God. Ik heb net al gezegd, wij hebben vrede bij God. Dat kan je zomaar bij hem halen. Je hebt vrede met God en er is vrede bij God. En dat is een vrede, zegt de Heer Jezus, die de wereld niet heeft. En die vrede is noodzakelijk om in dit leven ook de vredevorst te weerspiegelen. Weet je dat jij op je werk de atmosfeer kan veranderen? Door als vrede, als iemand die gevuld is met vrede te leven. Waar je ook bent, jij kunt vrede brengen. Daarom zegt de Bijbel ook, zalig zijn de De vredestichters, zalig zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Zalig zijn hen, zijn de voeten van hen die het vrede brengen. En dat is zo'n enorme waarheid. Ik denk dat vrede misschien wel de emotie is waar de wereld naar hunkert. Naar echte vrede. En dat begint vaak in je eigen leven. En God wil jou zijn vrede leren kennen. En dat kan hij eigenlijk alleen maar door situaties van oorlog in je leven te laten komen. Dat kan ziekte zijn of andere moeilijke omstandigheden. Zodat je echt zijn vrede gaat ervaren. Want als het altijd goed met je gaat, zal je nooit ten diepste beseffen wat die vrede inhoudt. Ik heb dat al vaker gezegd, in 2011 en 12 ben ik voor langere tijd ziek geweest. En dan heb ik al 4 maanden geworsteld met de Heer. Tot iemand zei, geef je nou toch over aan de Heer. En toen ik me over had, toen kwam zijn vrede in mijn leven. Toen was ik niet gelijk beter, heb nog hartstikke lang geduurd. Maar ik leer langzaam, ik ben nu 14 jaar onderweg met de Heer. Zijn kind, ik ben nu een pubertje in het geloof. Maar ik leer langzaam terug te vallen op zijn vrede. Ik heb uw vrede nodig, Heer. Want als ik uw vrede heb, dan heb ik genoeg voor vandaag. Ondanks dat ik misschien ziek ben of misschien word benadeeld. Of noem het maar op wat er in je leven kan zijn waardoor er onrust is. Waardoor er eigenlijk als het ware oorlog is in je leven. Mijn vrede, zij met jou. Weet je wat hier staat? Eigenlijk is dit precies hetzelfde wat Paulus zegt in Filippenzen hoofdstuk 4. En daar gaan we even naartoe. Wat er gebeurt daar bij Hanna is eigenlijk exact hetzelfde waar Paulus toe de opdracht geeft in Filippenzen hoofdstuk 4. Hartstikke bekend gedeelte. Filippenzen 4 vanaf vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat hebben we net gelezen, hè? Dat deed Hanna toch? Dat heeft ze gedaan. Zij heeft dit principe gewoon omarmd. Ze ging naar de Heer toe en ze heeft gesmeekt en ze heeft gebeden. En Paulus zegt erbij met dankzegging. Ik heb ook geleerd, als ik een moeilijke omstandigheid heb in mijn leven, om in ieder geval te gaan danken voor wat ik al wel heb. Dat geeft je een heel ander perspectief. Ik zeg niet dat ik volleerd ben hoor, maar dat leer ik. En dan 7. Als we dit doen, dan gebeurt er iets. En de vrede van God, die ons verstand, alle begrip, die ons denken te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken, bewaren in Christus Jezus. Met andere woorden, als wij al die dingen bij God brengen, dan komt er iets voor terug. Er komt vrede voor terug. De vrede van God. En die gaat ons hart en onze gedachten bewaken. Weet je waar de grootste strijd vaak is als we moeilijke omstandigheden hebben? In ons hoofdje. Er zijn boeken vol over geschreven over the battle of the mind. Het gevecht van ons denken. En het heeft heel vaak te maken met onrust. En er is maar één medicijn. En dat is de vrede van God. Daarom ben ik zo blij met de komst van Jezus. Vrede op aarde. In de mensen blijdschap. Welgenoegen. Vreugde. Wij hebben vrede met God en er is vrede bij God. En dat is essentieel nogmaals voor je wandel met God. Voor je wandel in dit natuurlijke leven, daar heb je vrede nodig. En vrede is je gegeven. En dan staat er zo mooi. Verder, broeders en zusters. Want vaak stoppen we bij dit vers, maar dit is zo belangrijk. We krijgen te horen. 8 dingen waar we dan wel aan moeten denken. Dat zijn genoeg dingen hoor. Ik kon vannacht niet zo goed slapen. En op een gegeven moment dacht ik, wat heb ik allemaal gedacht joh. Echt in een uurtijd was er zoveel door mijn hoofd gegaan. Echt. Deze preek al 5 keer. Kerst op straat nog 3 keer. Noem het maar op. De toekomst nog 25 keer. Je hoofd staat niet stil, joh. En ik tussendoor al met Heer, ik heb uw vrede nodig. Gelukkig raakte ik niet zo verslag van mijn denken. Dat heb ik ook wel eens. Dan raakte ik van verslag. Nou, dan krijg je een soort angstgevoel. Dat ken ik ook. Dat is een heel naar gevoel. Alsof duisternis over je komt. Oeh, heel vies. Dan zeg ik, ik was in schaduw van de dood en de duisternis. Maar nu ben ik op de weg van de vrede. Want de vredevorst is mijn Heer. Vredevorst Saar Shalom. De koning van de vrede. De machthebber van vrede. De prins van vrede. Maar dan heb ik geleerd wat hier in 8 staat. Verder, broeders, staat er bij mij, maar dat zijn de Adelphos, dat zijn de broertjes en de zusjes die uit God geboren zijn. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, dus wat eer verdient, alles wat rechtvaardig is, alles wat rein is, alles wat lieflijk is, alles wat welluidend is, wat goed klinkt, of alles, als er enige deugd is, iets wat goed is, als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Haha. Er is genoeg om over na te denken wat wel goed is. Ik heb besloten bij mezelf, het lukt niet altijd, maar als het niet bij deze 8 hoort, dan neem ik het niet meer serieus. In mijn hoofd. Soms word je overweldigd door een bolwerk van de duisternis. Paulus spreekt erover in 2 Korinthe 10, vers 4. Bolwerken van de Satan, die kunnen soms vol zitten in je hoofd. Je voelt je zo aangeklaagd, of je voelt je zo afgewezen, of je voelt je zo niet erkend, of je voelt je zo... Nou, noem het maar. Hebben jullie er geen last van? Ook wel eens last van. Ik heb besloten, al die onzin in mijn hoofd, ik neem het niet meer serieus. Dat is een goede les misschien. Als je daarmee topt met onzin in je hoofd, zeg gewoon, dat neem ik niet meer serieus. Wat ik wel serieus neem, is wat ik wel mag denken. Alles wat goed is, wat rechtvaardig is, wat rein is. Ah, misschien dat Paulus daarom al zegt, richt je ogen alleen op Jezus. Ga eens denken aan zijn volbrachte werk. Ga gewoon lekker liedjes zingen. Worship. God aanbidden. Bolwerken moet je soms neerhalen door gewoon heerlijk te gaan bidden of een tijdje in tongen te gaan spreken. Als je niet in tongen spreekt, trek je uit naar de gaven van de geest. Zodat de vrede komt. Zodat de waarheid weer in je denken gaat regeren. De duivel is ermee bezig om je vol te houden met onzin in je hoofd. Negatieve dingen. Paulus zegt, 8 dingen bedenken. Dat is zo mooi, het getalswaarde in het Hebreeuws. 8 is het getal voor de Messias. Dus dat gaat ook echt over de Heer Jezus. Daar ben ik van overtuigd. 9, wat hij ook geleerd, ontvangen, gehoord. En Paulus zegt, en in mij gezien heb, doe dat. En de vrede van God zal met je zijn. Met andere woorden, eerst gaan we 8 andere dingen denken. En dan gaan we datgene wat we gehoord hebben ook doen, toepassen in ons leven. Wat is het gevolg? De vrede van God zal met je zijn. Hey, soms duurt dat even iets langer dan een paar uur. Als we een paar uur strijd hebben, dan geven we het soms al op. We zeggen, nou laat maar, het wordt niks meer vandaag. Maar ook daarin wil God ons iets leren, dat we volharden in die waarheid. Zodat je gaat ervaren en de vrede van God zal met mij zijn. De vrede van God gaat regeren in deze omstandigheid. Ik ben er zo van overtuigd, als je die vrede kan omarmen, gaat God de rest doen. Dat is echt zo. Ik heb op Kerst op straat een voorbeeldje aangehaald. Hè. Nederland heeft 5 jaar ongeveer oorlog gehad. Van 40 tot 45. En dan wordt het 5 mei. En dan ineens is het bevrijdingsdag. Nederland wordt bevrijd. Wat is dat feit? Als je bevrijd wordt, dan is de oorlog voorbij. De oorlog was voorbij. De oorlog voorbij, met andere woorden, de vrede is gekomen. Nederland leeft nu 75 jaar, volgend jaar toch 75 jaar, als ik goed tel, 75 jaar in vrede. 75 jaar vrede. Weet je wat er gebeurd is vanaf bevrijdingsdag? Toen is er langzaam herstel gekomen in het Koninkrijk der Nederlanden. Dit Koninkrijk der Nederlanden was kapot gebombardeerd. En ik wilde dit voorbeeld gewoon even vasthouden voor jezelf. Het is een natuurlijk voorbeeld. De Heer Jezus haalde heel veel gelijkenissen aan. Natuurlijke voorbeelden uit het leven gegrepen. Maar weet je wat er gebeurde? Nog geen 17 jaar later was die kapot gebombardeerde stad Rotterdam de grootste haven van de wereld. En dat zijn ze gebleven tot 2004. En momenteel zijn ze nog steeds de grootste haven van Europa. Er is herstel gekomen omdat er vrede kwam. Wie heeft dat gedaan? De Nederlanders. En nu, je bent kind van God geworden. In welk koninkrijk kom je dan? Roep het maar hoor. In het koninkrijk van God. Hey, halleluja, wie regeert er in het koninkrijk van God? Wie werkt er in het koninkrijk van God? Wie doet het in het koninkrijk van God? Als ik het doe, zegt God succes. Hij zegt, ik wil je wel gebruiken, maar dan doe ik het door jou heen. Met andere woorden, jij bent mijn hamer, maar ik ben nog steeds de timmerman. Jij zal nooit de timmerman zijn, ik ben de timmerman. Je bent een hamer of een zaag, maar ik ben de timmerman, zegt God. Ik doe het. Ik herstel. Ik genees. Ik bevrijd. Ik bouw op. Want je komt in het koninkrijk van God. Ik heb gezegd, Heer, doe met mij wat er met Rotterdam is gebeurd. Nee, dat is al lang gebeurd. We waren allemaal kapot gebombardeerd. Nee. Dat was 17 jaar, hè? Toen waren ze de grootste haven van Europa. Ik zeg, Heer, ik ben nu 14 jaar onderweg, nog 3 jaar. Dan wil ik ook dat er iets door mijn leven zichtbaar wordt van u. Wat u gedaan hebt, omdat ik in uw koninkrijk ben. En God zegt, het enige wat jij moet omarmen, Johan, is dat je in mijn vrede blijft. Want als je in mijn vrede blijft, kan ik het in jouw leven gaan doen. Dat is openbaring, hoor. Ga daar maar een tijdje over nadenken. We hebben toch bijna allemaal vakantie, denk ik. Ga maar eens bidden aan de Heer. Heer, ik wil meer openbaring over uw vrede. Dit half uurtje, daar pak je het waarschijnlijk niet allemaal mee. Als wij hier iets neerzetten, dan moet God het verder uit gaan werken in je leven. Dus je moet ermee bezig zijn. Maria overlegde al die woorden in haar hart. Ze was ermee bezig. Wat betekent dit toch? Wat betekent het toch? Jezus zegt, ik moet in het huis van mijn vader zijn. Als hij 12 jaar is. En Maria overlegt al die woorden in haar hart. Wat bedoelt die man? Genesis 1. De aarde was woest en leeg. Het was een rommeltje op de planeet. Duisternis. Donkerheid. 6 dagen later, Genesis 2, het was zeer goed. Hoe kwam dat? De geest van God, halleluja. Wie deed het? Rotterdam was helemaal kapot gebombardeerd. Mag God het doen in je leven? Zeg, Heer, ik wil die vrede omarmen. Als uw vrede echt in mijn leven komt, dan laat ik het los. Dan gaat u het doen. En u mag alles doen. En als u me nog wil gebruiken voor iets anders, hier waar je hem. Daar hebben we net prachtig over gezongen. Here is my life, Lord. En dan is het zelfs mogelijk dat God je gebruikt om doden op te wekken. Maar dan doet God het nog steeds. Want je bent een hamer of een zaag. Maar hij is de timmerman. Ontspannen, joh. Soms legt hij je even een tijdje in zijn gereedschapkist. Zegt hij zo, ik heb je even niet nodig, joh. Je hebt zo je best gedaan. Ik heb nou even een tijdje een zaag nodig. Maar hier. U moet me gebruiken. Dat bepaal ik zelf. Ik bepaal wie ik gebruik. Ontspannen zijn. In zijn vrede zijn. Beschikbaar zijn. Zijn vrede omarmen. Zeg, Heer, ik wil meer van die vrede. Moet je je terugtrekken? In de hectiek van deze tijd is het zo belangrijk om je terug te trekken in de stilte. Zodat je tot vrede komt. Jezus was ook altijd druk, maar hij ging bijna elke dag even naar zijn vader. Hij trok zich terug en zomaar 5-6 keer in de evangelie. Hij ging naar een eenzame plaats om te bidden. Even vrede tanken. Dan kan je zelf weten wat je ermee doet, maar ik zou die tools aangrijpen. Zeg, ja, ik heb dat nodig. Als je 's morgens wakker wordt, is het echt geen opgave. Het moet even in je systeem komen, maar als je het doet, team, je gaat of uit je bed, je gaat even op je knieën zitten. Zeg, Heer, ik heb uw vrede vandaag nodig. Leid me, Heilige Geest. Ik wil vandaag geen keuze doen uit eigen kracht. Ik wil het samen met u doen, Heer. Hoe lang gebeden? 5 minuten? 5 seconden? 10 seconden? Kan iedereen toch weer dit gebed? Echt? Ga je een andere dag in? Gaat Gods vrede regeren? Ben je niet gelijk in paniek als er iets naar je toe komt? Laat je je leiden door de vrede van God. Laatste stukje dan, Hebreeën 3. Daarom, heilige broers en zussen, deelgenoten, deelgenoten, nou daar hebben we het van, deelgenoten van Leef en deelgenoten aan de hemelse roeping. Let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Waar moeten we op letten? Christus Jezus. Kijk naar hem, hou je aandacht gericht op hem. Kijk naar de Heer Jezus. Als er onrust in je bolletje is, ga zien op hem. Zeg, Heer, ik heb u nodig. Als er onrust in je omgeving hebt, zie op hem. Hij is getrouw aan God, die hem aangesteld heeft. Hij is trouw, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes. Evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Is dat zo? Een prachtig huis gebouwd, dan gaat het niet over het huis, maar over de architect van het huis, toch? Wow, architecten joh, die kunnen namen faam maken in deze wereld. Zo ook Christus, immers elk huis wordt door iemand gebouwd. Maar hij die dit alles gebouwd heeft, is God. En jij bent zijn huis, zegt de Bijbel. En als er iets aan je huis kapot is, wie mag het dan bouwen? Als er iets stuk is in je leven, wie mag het herstellen? Ga je het zelf herstellen? Ga je zelf op eigen inzicht vertrouwen? Of steun je op je eigen inzicht niet? En vertrouw je alleen op de Heer? Ken hem in al uw wegen. Welke weg? De weg van de vrede. Ik wil op die weg wandelen, Heer. En dan zegt hij, ik ben degene die alles gebouwd heb. Ik herstel alles. In jouw leven, die dit alles gebouwd heeft, is God. Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Christus echter is getrouw geweest over zijn huis als zoon. En zijn huis zijn wij. Als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Met andere woorden, focus je nou niet op je aardse omstandigheden, maar focus je op de eeuwigheid. Paulus zegt elders, het is een korte tijd van lijden en onderdrukking. En daar gaan we allemaal doorheen. Paulus zegt, weet in de wetenschap dat het lijden in deze tegenwoordige wereld opgelegd is aan al je broers en zussen in deze wereld. Je bent niet de enige met strijd. Moest ik ook aan ontdekt worden toen ik zo beroerd was in 2011. Dacht ik ben de enige die lijdt. Want ik kwam hier op zondagochtend, de keek eens rond. Ik denk, wat is iedereen te vrolijk vandaag. Ik ben waarschijnlijk de enige in mijn strijd. Nou, dat heb ik ook wel afgeleerd. Want als je zelf door strijd bent gegaan, ga je ineens opvallen te veel meer mensen door strijd heen gaan. En het is onmogelijk dat je geen strijd hebt, zegt de Bijbel. Want door strijd zullen wij het koninkrijk van God binnengaan. De tegenstander laat jou nooit zomaar wandelen in het koninkrijk van God. Hij zou wel gek zijn. Het zou toch wel zijn als je gewoon heerlijk maar los kon gaan voor het evangelie zonder dat je aanval had. Het zou heerlijk zijn, hè? De duivel is doodsbang dat mensen het licht gaan zien. Dus hij zal je altijd tegenwerken. Er is een strijd in je leven. Maar prijs God. Wandel op de weg van de vrede. Word je hart bewaakt en je gedachten bewaakt. Door Christus Jezus. Heerlijk. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt. Vandaag, als jullie zijn stem horen, verhard je hart niet. Zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vaderen mij verzocht. Ze hebben mij te proef gesteld. Ze hebben mijn werken gezien, 40 jaar lang. Daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken, altijd dwalen ze met hun hart. Ze hebben mijn wegen niet gekend en daarom heb ik in mijn toorn gezworen. Mijn rust zullen zij niet binnengaan. Zie erop toe, broeders, dat er nooit iemand van u een verdorven hart zal zijn. Vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God, maar vermaan elkaar elke dag, zolang we van een heden kan spreken. Opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. De Bijbel zegt hier dat je niet de rust in kan gaan als je het zelf gaat doen. Dat was het hele probleem van het volk Israël. Wij zullen het doen. Wij gaan uw geboden houden. En het lukte voor geen meter. En God heeft gezegd, kijk dan naar mijn werken 40 jaar lang. Dat ik voor jullie zorg, dat ik jullie draag, dat ik water geef, dat ik brood geef. Waarom wil je het zelf doen? Waarom wil je je eigen leven bouwen? En als dat je leven is, dan zegt Paulus hier, verhard dat hart niet langer. Maak het zacht en kom in zijn vrede. Laat God werken in jouw leven. Laat God het doen. Zie zijn volbrachte werk. Wandel echt uit genade. Daarom bidt Paulus en al die andere schrijvers, genade en vrede is er voor jullie. Laat God je leven veranderen. Dat betekent niet dat je op je stoel gaat zitten vanmiddag en dat je zegt, nou Heer, verander mijn leven maar. En dat je dan heerlijk lekker gaat doen waar je zin in hebt. Want dan geef je God nog steeds niet de ruimte. Dan ga je zijn woord openen en zeggen, Heer, onderwijs mij. Ik wil u leren kennen. Ik wil wandelen in uw wegen. Ik wil doen wat u wil. Want wat u doet is goed. Wat u wil is goed. Wat u verlangt is goed. Dat is echt belangrijk. En dan zal je merken dat je op de weg van de vrede gaat wandelen. En dan wordt vrede jouw deel. Zo prachtig als mensen bij Jezus kwamen en ze werden aangeraakt door hem. Je geloof heeft je behouden. Ga heen in vrede. Je geloof heeft je behouden, wandel nu in vrede. Wees niet bang voor het oordeel. Vertrouw op Gods werk in jou. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u. Dat hebben we net gezongen. Toon aan mij uw heerlijkheid. Ik wil u beter leren kennen, uw heerlijkheid, uw karakter, uw wezen. Wie bent u? In de weg van de vrede ga je dat vinden. Zullen we samen danken? Heer, wat een heerlijke boodschap. Dank u wel dat u ons zo uitnodigt, Heer, om in uw vrede te leven. In uw shalom. Uw volheid, uw volledigheid, uw voorspoed, uw herstel, uw voorziening. Peace, shalom. U bent onze vredevorst. U bent degene die voor ons uitgaat. Want de straf die ons vrede brengt, die was op u, Heer. Ik wil echt tegen je zeggen, als je geleid wordt door omstandigheden van moeite en verdriet, dat je de woorden van Jezus tot je laat klinken. Je geloof heeft je behouden. Ga heen in vrede. Heer, als 2020 vlak voor ons neus staat, en misschien allerlei omstandigheden het leven trotseren van moeite en verdriet, uitzichtloosheid, eenzaamheid, bid ik zo dat deze woorden tot het hart mogen klinken. Ga heen in vrede. Jezus leidt je op de weg van de vrede. Hij zal je voeten zetten op de weg van de vrede. Denk alleen wat goed, eerbaar, lieflijk, welluidend. Bedenk die dingen. Als er iets prijzigswaardigs is, bedenk dat. En de God van de vrede zal met je zijn. Een heerlijke, hoopvolle belofte, Heer. Ik wil u danken, Heer, dat u naar de aarde kwam, Heer. Om die vrede te schenken. Vrede die blijdschap geeft. Vrede die uitzicht geeft. Dank u voor uw woord, Heer. Denk aan Jeremia 29 vers 11, zo'n bekend vers. God zegt, ik koester gedachten van vrede en heil. Om je een hoopvolle toekomst te geven. Dank u wel dat dit woord voor ons geldt, Heer. Voor een ieder die in Christus is. Voor een ieder die gezegd heeft, Heer Jezus, ik geloof in u. Dan heeft je geloof je behouden en zegt Jezus, ga heen in vrede. En dan mag je weten dat zijn gedachten vrede en heil zijn. Voor een hoopvolle toekomst. Ook al heeft de dokter iets heel anders tegen je gezegd. Dan zegt Jezus deze morgen tegen jou. Ga in mijn vrede. Want voor u zal niets onmogelijk zijn, Heer. Dank u voor die waarheid. Onze gedachten daarmee gevuld zullen zijn, Heer. Voor u is niets onmogelijk. U zet onze voeten op de weg van de vrede. En ik ben u zo dankbaar, Heer. U gaat het doen in ons leven. U bent de bouwer, Heer. Heer, en ik bid dat door mijn en ons leven heen de architect van ons leven de eer zal krijgen. In Jezus' naam. Amen.